Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die hij heeft uitgesproken in Londen op zondagmorgen 1 augustus 1852. De titel van de preek is Het blazen van de grote bezuin. Naar aanleiding van Jesaja 27 vers 13. En het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bezuin geblazen zal worden. En dan zullen die komen die in het land van Asser verloren zijn. En de heengedrevenen in het land van Egypte. En zij zullen den Heere aanbidden op den heilige berg te Jeruzalem. Hoe dikwijls treffen wij in de profeten en bijzonder in Jesaja de uitdrukking aan de dag des Heren. En soms in kortere woorden, zoals in onze tekst, te dien dagen. Meest altijd zijn aan deze woorden te dien dagen en de dag des Heren grote en gedenkwaardige gebeurtenissen verbonden. Er moet dan wel iets merkwaardigs zijn in deze uitdrukking, daar zij zo menigmaal voorkomt. En zulke gewichtige voorvallen aan haar verbonden zijn. En zoals bovendien van onze tekst gezegd mag worden, dat hij ganselijk op die woorden als op zijn aspunt steunt, zo zal het niet ondienstig zijn om enige ogenblikken te besteden om de mening te onderzoeken. Als vanzelf leiden ons deze woorden tot dit denkbeeld, dat het een dag of een tijdstip is. Wij hoeven niet te bepalen tot een tijdstip van 24 uur, waarin de Heer alles zal zijn en wanneer Hij op het zichtbaar zijn grootheid en kracht zal openbaren en zijn arm zo nadrukkelijk zal ontbloten dat het gans zijn dag zal wezen. Met andere woorden, het zal een dag zijn waarin de mens niets zal zijn en God alles in allen. Wij denken bij deze uitdrukking dus in de eerste plaats dat het een dag van kracht is. Doch als wij letten op de samenhang bij de verschillende plaatsen waarin deze uitdrukking voorkomt, dan ontdekken wij dat er soms van gesproken wordt als van een dag van grote ellende en benauwdheid. En soms van een dag van barmhartigheid en uitredding. Zo lezen wij bij een van de profeten, wee dien die des Heren dag begeren. Waartoe zal ulieden de dag des Heren zijn? Het zal duisternis wezen en geen licht. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Amos 5. En wederom, in Joël, de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. En zo lezen wij ook, o wee, want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Jeremia. Op andere plaatsen, en dat in veel groter getal, lezen wij van de dag des Heren, als van een dag van bijzondere uitredding en verlossing. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toren nog op mij geweest zijt. Maar uw toren is afgekeerd en gij troost mij. Zo ook lezen wij in onze tekst, en het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bezuin geblazen zal worden, de bezuin der verlossing. Maar hoe kunnen wij deze twee verschillende bedoelingen van één en hetzelfde woord met elkaar vereffenen en de schrift eenstemmig en niet strijdig met zichzelf laten zijn, als er nu eens van de dag des Heren gesproken wordt, als van een dag van ellende, en dan weer als van een dag van verlossing, nu eens als van een dag van rampzaligheid en dan eens als van een dag van barmhartigheid? Het is niet zozeer moeilijk dit in overeenstemming te brengen. De dag des Heren is die bijzondere tijd of gelegenheid wanneer de Heere zijn hand uitstrekt en zijn almachtige kracht openbaart. Het is dan even zowel de dag des Heren, wanneer hij terneerslaat, als wanneer hij opbeurt, wanneer hij zijn hand uitstrekt om te wonden en te doden, als wanneer dat hij geneest en levend maakt. Zo beschrijft de beweldadigde Hanna beide deze werken des Heren in haar lofzang. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet de helle neerdalen en hij doet weder opkomen. Gelijk het beide zijn werk is, zo is het ook desgelijks zijn dag. Bovendien laat zich deze schijnstrijdigheid vereffenen als wij opmerken dat het een dag der verlossing zal zijn voor Gods vrienden, een dag der verwoesting voor Gods vijanden, waarvan de Rode Zee een treffend getuigenis draagt. Ongetwijfeld had de profeet ook het oog op die grote dag die nog steeds te komen staat. Een dag waarin een grotere openbaring van de mogendheden des Heren zal gezien worden dan de aarde immer ondervonden heeft. Doch, om niet langer bij dit punt te vertoeven, wenden wij ons ineens tot onze tekst, waarin wij naar mijn zienswijze drie zaken hebben op te merken. Ten eerste, het blazen van de grote bezuin. Ten tweede, de personen in wiens oren en harten deze grote bezuin gehoord wordt. En ten derde, de uitwerking die het blazen van die grote bezuin teweeg brengt. Het eerste dan is het blazen van de grote bezuin. Het lijkt wel dat tussen het blazen van deze bezuin en het blazen van die trompetten, waarvan wij in de wet van Mozes lezen, enige betrekking bestaat. Gij zult u nog herinneren dat God aan Mozes in Numeri gebood om 2 zilveren trompetten te maken, die bij alle grote en plechtige gelegenheden moesten geblazen worden. Maak u, zo lezen wij daar in het tweede vers, maak u 2 zilveren trompetten, van dicht werk zult gij ze maken. Ze zullen u zijn tot een samenroeping der vergadering en tot optocht des legers. Met deze trompetten werd soms ten strijde geblazen. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heren, uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uw maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen en over uw dankofferen. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere, uw God. Dus werden zij op elke dag van vrolijkheid, iedere gezette hoogtijd en elke nieuwe maand opgeroepen door het geluid der zilveren trompet. Maar er was een gelegenheid waarbij de trompet op een bijzondere wijze geblazen werd, de dag des geklanks. Zo lezen wij in Leviticus 25, daarna zult gij in de 7e maand op de 10e der maand de bezuin des geklanks doen doorgaan. Op de verzoendag zult gij de bezuin doen doorgaan in uw ganse land. In onze tekst schijnt een bijzondere betrekking te bestaan met het blazen van deze grote bezuin in het begin van het jubeljaar, want het bijzondere kenmerk van die trompet was dat zij luid van klank was en door het ganse land geblazen werd. Beschouwen wij het dus in een geestelijk en bevindelijk licht, dan moet ongetwijfeld het blazen van die grote bezuin betekenen de prediking van het evangelie, het zoet en aangenaam geschal van vrije genade, de verkondiging van barmhartigheid, vergeving en zaligheid door het bloed van het lam. In geen geval duldt het een andere uitleg, want voor het bezuingeklank van het jubeljaar kan er anders geen gelijkenis worden gevonden. Daar op dat geluid alle gebannen Israëlieten tot hun stad en geslacht wederkeerden, alle schulden werden doorgehaald en iedere verpande akker tot zijn oorspronkelijke bezitten terugkeerde. Deze grote bezuin wordt dan geestelijkerwijs geblazen als het evangelie getrouw en verkondigd wordt. Maar dat wij niet vergeten dat, hoewel de mens deze bezuin aan zijn mond mag stellen, het nochtans Gods geest is, die door dezelfde moet blazen. Hij is het, die te spreken geeft. Hij is het die aan die bezuin een bekoorlijke melodie geeft, want alleen zijn stem raakt het hart. Ten tweede, naast het blazen van die grote bezuin, hebben we de personen in wiens oren en harten deze grote bezuin gehoord wordt. Maar voor wij met Gods zegen meer van nabij de toon, de aangename, zoetluidende melodie van deze grote bezuin beschouwen, zien wij eerst op de personen tot wie deze bezuin in het bijzonder geblazen wordt. Deze worden in twee klassen gesplitst, en wel verlorenen en heengedrevenen. En zoals de bezuin in het bijzonder tot hen geblazen wordt, zo leiden wij daar reeds uit af dat zij alleen voor hen geblazen wordt. Inderdaad, geen ander vraagt daarnaar, geen ander bekommert zich over daarom. En in alle oren zijn haar tonen niets dan de onzinnigste wanklanken. Maar in welke vreemde toestand moeten zij in zielsbevinding zijn, voordat hun oren open zijn voor de klanken van deze evangelische bezuin? Verloren! Velen van des Heren arme geslacht zijn daar, inderdaad. Ze zijn allen daar, voor en aleer zij de bezuin horen, die hem beveelt om te geloven, zich te verblijden en te leven. Daar zijn er die zich verloren gevoelen onder overtuiging van zonde, met diepe benauwdheid en angsten van het gemoed. Hun geweten zegt hun dat God tegen hen ontstoken is. De brandende druppen van zijn heilige toorn zijn in hun zielen gevallen. Wanneer de schuld en last der zonde zo op hun geweten drukken, dan moeten zij zich noodwendig verloren gevoelen. Want wat is er voor hen, of wat blijft hen over dan de helse kuil? En inderdaad, zij zijn verloren, want zoals David van zichzelf sprak, zo is er maar één schrede tussen hen en de dood. Maar anderen van Gods volk, nadat de Heere zichzelf aan hun zielen ontdekt en hun te gevoelen gegeven heeft het aandeel aan de Heere Jezus Christus, en alzo een gezegende verzekering van zijn barmhartigheid hun bevestigd heeft, gevoelen zich nog dikwijls door de kracht der verzoeking verloren. Er zijn er die deze tweede stelling betwijfelen, maar dan verwijs ik naar Davids zaak. Had David niet de plechtige belofte van God ontvangen dat hij op Israëls troon zou zitten? En toch, toen Saul hem vervolgde, zei David in zijn hart, ik zal nog een van deze dagen door Sauls hand omkomen. Had Samuel hem niet met de heilige zalfolie gezalfd en geloofde David het toen niet even zeker als dat hij een bestaan had, dat hij op de troon zou zitten? Geen mens nu kan sterker getuigenis en een vaster verzekering van zijn geestelijke zaligheid hebben dan David van zijn uitwendige heil ontvangen had. Want in de belofte van de troon had God ongetwijfeld opgesloten de verlossing van Saul. En evenwel was David bevreesd om door dezelfde hand om te zullen komen. En waarom zou diezelfde vrees niet in het hart kunnen bestaan, onder even gelijke omstandigheden? Indien Davids geloof bezwijken kon, wie zou het zijne voor onbewegelijk rekenen? Davids verzekering kon zich, door de grootheid van het gevaar, niet staande houden. En dat nadat de Heere hem de verzekering gegeven had dat hij de troon des koninkrijks bestijgen zou. Alzo kan ook een waar kind van God door de kracht der verzoeking, de aanvallen van de Satan en de vurige pijlen die in zijn gemoed geworpen werden, tot die staat gebracht worden dat het zich in zijn ziel zowel verloren gevoelt als David dat in het lichaam ondervond. En nog eens, indien de Heere enige van zijn kinderen, gelijk het hem soms naar zijn wijsheid goeddunkt, van hem laat afdwalen tot de afgoden, dan geraken zij in een koude en een dodige staat en hebben ook dikwijls veel twijfelingen en vrezen of zij niet misleid en geheel bedrogen zijn en aan hun eigen wegen zijn overgelaten. Vervuld met vrees gevoelen zij zich verloren. In hun gewaarwordingen zijn zij op de rand van het verderf. Ze zullen niet, Ze kunnen niet verloren gaan, want zij worden door het voornemen en de genade van God ondersteund, maar in zichzelf zonder hulp zijnde, zichzelf verdorven hebbende, gelijk Efraïm zijn zij verloren, gans verloren in hun gevoel. Voor deze nu is het dat de grote bezuin geblazen wordt. En het moet een grote bezuin zijn, want zij zijn grote zondaars. Zij heeft overluid barmhartigheid en vergeving te verkondigen. Want zonde, vlees en Satan hebben hun de oren zo toegestopt, dat zij sterke en krachtige tonen behoeven om die te doorboren en het hart te raken. Anderen van Gods volk gevoelen zich verloren, omdat zij niet die openbaringen van Gods vergevende liefde ontvingen, als waar anderen mee bevoorrecht zijn. En daarom geen klare getuigenis, nog heldere bewijzen hebbende, is het hun, als hadden zij geen wezenlijk aandeel en belang in de dingen Gods. En zo gevoelen zij zich menigmaal verloren. Velen van des Heren volk verbergen deze gewaarwordingen op het zorgvuldigst in hun harten. Waren zij in alles wat zij gevoelden en vreesden, vrij en rondborstig in hun belijdenis, dan zouden velen het inderdaad bekennen dat zij verloren zijn. Maar te midden van de vrijmoedige belijdenis van anderen, zijn zij te vreesachtig of te beschaamd om hun vrees te openbaren. Toch behalve deze lezen wij ook van heengedrevenen. Dus niet alleen verlorenen, maar ook heengedrevenen. En gelijk er zijn die in het land van Asser verloren zijn, zo zijn er ook heengedrevenen in het land van Egypte. Maar wat zegt het om een heengedrevene te zijn? Jona verklaart ons dit op een eigenaardige wijze, als hij zegt, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Van Gods aangezicht te zijn verstoten of uitgestoten, dat is een heengedrevene te zijn. Een zondaar is in zijn gevoel een heengedrevene voor Gods aangezicht. En als hij zichzelf al te walgelijk, al te vuil, al te snoot, al te zondig beschouwt om bij God te wonen, en daarom vanwege zijn vuilheid en afval is hij slechts bekwaam om weggedreven, uit Gods tegenwoordigheid verstoten te worden. Want alles wat verontreinigd is, kan in zijn tegenwoordigheid niet verkeren. Alleen dan, wanneer de zonde aan het hart en het geweten ontdekt wordt, bij uitnemendheid zondigende te zijn, dan beginnen wij een walg te hebben aan onszelf vanwege onze menigvuldige gruwelen. En zo was het met Jesaja in de tempel, met Job in de gracht, met Daniel bij de rivier, met Petrus in het schip, en met Jona in de buik van de walvis. Zij allen zagen licht in Gods licht, en gevoelden de zonde bovenmate zondigen te zijn. Zonde, zonde, die ijselijke zonde doet ons onszelf een heengedrevene gevoelen. Wanneer er geen gevoelige toegang is tot Gods tegenwoordigheid, wanneer onze gebeden afgesloten schijnen te zijn, wanneer er geen antwoord op onze smekingen is, wanneer de hemel boven ons als koper en ijzer is, wanneer er geen neerdruiping is van de dauw zijns welbehagens, en geen genadige toelachting van zijn vriendelijk aangezicht, dan is dit de gewaarwording van de ziel, ik ben uitgestoten, een heengedrevene, voor Gods aangezicht. En zo wordt Gods kerk beschreven, onder het zinnebeeld van een pasgeboren kind dat op het vlakke des velds geworpen wordt. Dat is gevoeld ook David toen hij zei, verwerp mij niet van uw aangezicht. En dat was de gewaarwording van Heman als hij uitriep, Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Dat wist ook Jeremia als hij verklaarde, de wateren vloeiden over mijn hoofd. En toen zeide ik, ik ben afgesneden. Zelfs de allerheiligsten gevoelden zich, wanneer er zonde tussen God en hun ziel was, of heengedreven, of dat zij dat waardig waren. En waar deze bevinding in de ziel is, met betrekking tot God, daar doet zij een mens enigermate in zijn gevoel ook een heengedrevene, een uitgestotene zijn van de kerk en van Gods volk. Daar is het de taal, ik gevoel mij veel te snoot, al te vuil, al te walgelijk, al te verdorven, dan dat zij iets met mij zouden te doen willen hebben, of dat ik mij bij hen zou voegen. Een heengedrevene van God te zijn is ook een heengedrevene van zijn heiligen te wezen. Menigeen wordt door deze gewaarwordingen teruggehouden om zich bij de gemeente te voegen of zich met Gods volk te verbinden. Er zijn er die zich daardoor zelfs onttrekken van de godsdienst, van het lezen der Heilige Schrift of van het bijzondere gebed, zichzelf als een uitgestotene van God en de mensen aanziende, door de wereld als een zwaarmoedige geestdrijver uitgeworpen te worden en zichzelf buiten de kring van Gods volk te stellen. Zulk een mag wel met de woorden van Joseph Hart gebruiken. Een zondaar door de storm van zond en schuld gedreven, van wien men zegt dat hij Gods rijk beroert en deert, die zich in zijn eigen oog met vuilheid ziet doorweven, en voor Gods majesteit geen loon maar recht begeert. Een zondaar die te goed voor deze wordt geheten, voor genen weer te snoot, hoe deerlijk is zijn lot. Van allen doorgehaald, maar niet van één vergeten, hij steun en bouw alleen op vrije gunst van God. Dit nu zijn de karakters verlorenen en heengedrevenen, voor wie de grote bezuin wordt geblazen. Dezulke heten een evangelie van vrije genade welkom, want het opent voor hen de enige deur der hoop. Een evangelie dat van plichtgeloof spreekt zal hen nimmer passen. Zij zijn al te diep gezonken, al te ver gegaan en in hun gewaarwordingen al te onherstelbaar verloren, dan dat iets dan barmhartigheid hen zou uittrekken. Niets dan genade kan hen behouden. Het is geen kleine zaligheid, nog een gering evangelie, of een kleine zaligmaker die dezulken past, o nee. Het moet vrij, soeverein, onderscheiden, bij uitnemendheid overvloedig zijn, of het is hun niets waard. Zodat die dingen, welke op het eerste aanzien de ziel het verst van God afzetten, juist datgene is wat door zijn uitkomst bewijst haar het dichtste tot God te voeren. Waarom ook integendeel die dingen, welke naar des mensen berekening hen nabij God brengen, in Gods ogen juist datgene is wat hen ver van hem verwijderd houdt. Zie daaromtrent die twee personen in de tempel. Beschouw die hoogmoedige fariseer, wel te moede en opgebeurd met zijn eigen gerechtigheid. Was die man, zoals zijn gedachten waren, nabij God? Geenszins. En wat zette hem zo ver van God af? Zijn eigen gerechtigheid, die juist scheidde hem zo ver van God. De trotsheid die hij op zijn daden en plichten stelde. Beschouwt nu daarentegen de tollenaar, die na zijn eigen gewaarwording inderdaad verre van God was, want hij durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar wie was het dichtst bij God? De tollenaar met zijn verbroken hart of de eigen gerecht fariseer? Alzo ook, wanneer een mens zich door zijn goede daden en plichten, door zijn gehoorzaamheid en goed gedrag dicht bij God waant, stoot hij zich juist door deze eigen gerechtigheid verre van God af. Want hij veracht heimelijk het evangelie, maakt zich van zichzelf een zaligmaker, en stort derhalve minachting en smaad op het bloed en het lijden des kruises van de Zoon van God. Zo wordt een arm, schuldig zondaar, die in zijn eigen schatting verloren en de rampzalig en allerellendigst heengedreven is, nabij God gebracht door de rechtvaardigheid van het evangelie. Terwijl de fariseer verre van God wordt gehouden door de muren der eigen gerechtigheid, die zijn eigen handen hebben opgebouwd en gepleisterd. Het evangelie heeft voor verlorenen en heengedrevenen zulke aangename tonen. En waarom? Omdat het hen zegt dat het werk van Christus een volbracht werk is, dat het bloed van Jezus Christus van alle zonden reinigt, omdat het aan hen verzekert dat zijn gerechtigheid is tot allen en over allen die geloven, omdat het luide verkondigt ontferming over rampzaligen, vergeving voor schuldigen, zaligheid voor verlorenen, en dat, waar de zonde is meerder geworden, de genade veel meer overvloedig is geweest. Maar er is meer nodig dan het bloot uitwendig geluid van het evangelie. Velen van Gods arme kinderen, die in hun eigen gevoel gans verloren zijn, mogen een evangelie van vrije genade in al deszelfs reinheid horen prediken, en evenwel slechts daardoor veroordeeld worden, omdat ze niet bij machte zijn dat aan te nemen, te geloven, nog te bevestigen. Het schijnt derhalve alleen hun ellende te gevoelen dat het evangelie door anderen genoten wordt, terwijl zij zich daarvan geen greintje kunnen toe-eigenen. Doch wanneer de dierbare Heilige Geest de grote bezuin aan de mond zet, dan heeft zij niet alleen voor het oor, maar ook voor het hart een aangenaam geluid. Dan is de ziel open om het aan te nemen, en dezelfde liefelijke klanken vinden daar een aangename echo, wanneer de geest vergevende ontferming verkondigt. Maar wat is eigenlijk het evangelie? Wij spreken zoveel van evangelische prediking, van een evangelie der vrije genade en wat zulks meer is, en zij willen geen leraars horen, zo zij niet het evangelie der vrije genade prediken. Maar wat is dat allemaal? Wij kunnen het evangelie in onze hoofden en op onze lippen hebben, en evenwel niet het minst van het evangelie in onze harten. Wij kunnen nog voelen, nog nooit behoeften aan het evangelie in onze harten te hebben, totdat wij in die omstandigheden gebracht zijn waarin het evangelie ons te pas kan komen. Maar o, hoe benauwend is het om een kind van God, terwijl hij door dit gedeelte der bevinding gaat. Hoe wordt zijn gemoed geoefend, zijn conscientie belast en zijn ziel gepijnigd met duizend twijfelingen, vrezen en bekommeringen. En evenwel, hoe goed is het voor hem aldus geoefend te worden. Het opent zijn oor voor het evangelie, maakt hem vat en ontvangbaar voor deszelfs klanken en maakt hem op een gevoelige en bevindelijke wijze bekend, een van die onderwerpen te zijn, voor welke de Heere Jezus kwam, om ze zalig te maken. Want het is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Christus kwam niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Deze tijding past hem, want hij gevoelt zichzelf niet een gewoon zondaar, maar de grootste, de voornaamste van alle zondaren. Geen gewoon overtreder, maar een opperste aller muiters, een wanhopig, buitenmate ellendig, goddeloos schepsel, zodat de diepten van zijn ondeugend hart bodem en grenzeloos schijnen te zijn. Hun evangelie dus, belemmerd en geboeid door voorwaarden, beroofd en losgescheurd van zijn volheid en vrijheid, vermengd en verlaagd met en door het water van des mensen bekwaamheid en hoedanigheden, is voor hem geen evangelie. Het raakt zijn hart niet, het komt niet tot zijn ziel, het roert zijn geweten niet, het vertedert zijn geest niet, en verwekt geloof, hoop, noch liefde. Niets is zo wonderbaarlijk en verborgen als het werk der genade. Het is wonderbaar in zijn terneerwerping, wonderbaar in zijn opbeuring. Het is evenzo verborgen als wonderbaar. Veronderstelt u een verlorene en weggedrevene. Stond het aan hem, hij zou geen van beide zijn. Ook heeft hij zichzelf geen van beide gemaakt. Maar hij is een zodanige en hij moet of hulp ontvangen of sterven. Nu, voor zulk een is alles, behalve een evangelie van vrije genade, enkel spottenij. Het is niets dan schimp om een man die op het punt staat van te verdrinken, dan te gebieden dat hij met zwemmen zijn leven moet redden. Spring erin en red hem. Wanneer hij aan de oever gebracht is, zal hij zijn verlosser zegenen. Niets is voor een arme, schuldige, heengedrevene zo zalig als het evangelie te geloven En nochtans is er niets zo bezwaarlijk voor hem als dat evangelie aan te nemen, want hij kan daaruit geen vertroosting voor zichzelf afleiden, zo zij hem niet toegepast wordt door vrije, soevereine en overvloeiende genade. De woorden vrije, soevereine en overvloeiende genade zijn gemakkelijk te leren, maar niemand verstaat ze buiten de toepassing door de Heilige Geest aan het hart. Heil, zij u, zo roepen wij allen toe, die in hun gevoel verlorenen en heengedrevenen zijn. Want dat zijn de enigen die weten wat een bediening van vrije genade is. Bij ieder ander moet er nog altijd de een of de andere plicht verricht worden. De lage, zich schuilhoudende eigen gerechtigheid is nog niet uitgeroeid. Bij anderen is er nog altijd iets van het eigen ik op de bodem, totdat de beproevende en de benauwende gewaarwordingen die de verlorene en heengedrevene gevoelt, gelijk een bezem worden om de ellendige metgezel de eigen gerechtigheid uit te roeien. De hoeken en holen moeten uitgeroeid. Daar moet geen geloof, nog hoop, nog gehoorzaamheid uit plicht zijn. Maar als een mens in zijn ziel maar zeer geoefend wordt, zonde, Satan, verzoeking, een hart en een verdorven natuur, met ganse benden van lusten en verdorvenheden in volle woede tegen hem optrekkende, hij zal zichzelf gevoelen, een arm, ellendig schepsel, zonder hoop of hulp. Maar er mocht gevraagd worden of er geen gemakkelijker weg is om het evangelie te leren kennen dan deze. Nee, moeten wij dan volstrekt eerst verloren worden, voor het evangelie ons kan zalig maken en heen gedreven, voor het evangelie ons kan omvatten? Ja, gewis, want wij zijn reeds de zulke. Het evangelie maakt ons zo niet, maar het vindt ons zo. En dit was ook de belijdenis die de Heere in de mond van de Israëliet legde, als deze voor het altaar stond: mijn vader was een bedorven Syriër. Als wij onszelf als de verlorene beschouwen en gevoelen, dan zien en gevoelen wij onze wezenlijke aard. Het is gelijk iemand die aan tering lijdt en voor het eerst de natuur van zijn ongemak leert kennen. Te zeggen dat het zo is, maakt hem zo niet. Het is voor hem slechts de bekendmaking van een vreselijke verborgenheid, nu. Zo zou zulk een afnemende zieke een wonderbare genezing niet welkom heten en met welgevallen omhelzen. En zou hij het geneesmiddel afwijzen, omdat het hem volmaakt herstelt, zonder dat hij zichzelf eerst enigszins beter maakt? Alzo ook met het evangelie. Het ontdekt een gewis, een onfeilbaar geneesmiddel, maar voor wij onszelf verloren gevoelen, verachten en versmaden wij het. Wie ging er ooit naar Jezus heen, voordat zijn eigen hoop verdween? Ons derde punt, de uitwerking die het blazen van die grote bezuin teweeg brengt. Wat zijn die uitwerkingen die op het blazen van die grote bezuin door hetzelfde luide en aangename klanken teweeggebracht worden? Dan zullen die komen die in het land van Asser verloren zijn en de heengedrevenen in het land van Egypte, en zij zullen de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Dus een komen en een aanbidden. Voor die tijd konden zij niet komen. In hun verloren toestand konden zij slechts zuchten, kermen en roepen. Als heengedrevenen was er geen toegang tot God, geen kracht om te geloven, te hopen, nog lief te hebben. Doch wanneer de gezegende klanken der evangelische bezuin in de ziel gehoord worden, dan worden al deze hindernissen weggenomen, en daar is een komen tot God. Hierbij nu kunnen wij weten of wij het evangelie in onze harten ontvangen hebben. Wat werkt het gepredikte evangelie bij de meeste hoorders uit? Niets met al. Zij worden daardoor niet aangedaan, teder en week gemaakt, nog veranderd. Het heeft niet de minste goddelijke uitwerking op hen. Velen horen jarenlang de verkondiging van het evangelie, maar blijven dezelfde. Ja, worden niet zelden erger, worden, om mij zo eens uit te drukken, evangelisch verhard. Als de hamer niet week maakt of stuk slaat, maakt hij harder, gelijk ons het aanbeeld van de smid leert. Hoe zwaarder de slagen treffen, des te dichter en harder wordt het staal. Het is een droevige zaak onder het evangelie te zitten, zonder daaraan behoefte te hebben. De fariseeën die Jezus waarnamen toen hij de mens met de verdorde hand gezond maakte, werden verhard door een wonder der genade voor hun ogen. Daar was bij hen geen opening, noch behoefte voor een wonder. Doch waar een geopende deur voor ontferming is, gelijk bij de verlorenen en heengedrevenen, als hij de evangeliebazuin hoort, zijn derzelfde tonen zijn ziel aangenaam, en hij komt. Dit komen wijst aan dat hij de bazuin heeft gehoord. Wanneer de krijgsknecht het geluid der trom hoort, verricht hij met haast wat die hem door haar slag te kennen geeft. Roept zij hem tot de legerplaats, hij komt zonder uitstel. Zo ook, wanneer een kind van God de bazuin een wederkeren, een terugroepen hoort blazen, komt het en zijn komen geeft te kennen dat hij het geluid hoorde en derzelfde betekenis verstond. Maar hoe komt die zondaar? Hij komt, gelijk het evangelie hem beveelt, tot Jezus, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Tot wien komen als tot de levende steen? Dit komen is de gehoorzaamheid des geloofs. Zij komen nederig, verbroken, nedervallende, nochtans met een aangenaam besef van aangenomen te zullen worden in de geliefde, en zo nabij God te worden gebracht. Is hier dan een arme ziel, die ooit op deze wijze het evangelie gevoelde, in de zelfs vrijheid, volheid en gelukzaligheid? Hij heeft het geluid van die grote bazuin gehoord. Maar een evangelie, gelijk de Galatiërs dat wilden, vermengt evangelie, een evangelie van vrije wil, plicht en deugd, zal nimmer zondaars tot God trekken. Zulk een evangelie kan de conscientie niet vrijmaken van schuld, en daarom aan de ziel geen vrijheid aanbrengen, noch toegang verlenen tot Gods tegenwoordigheid. Een gebonden en gekluisterd evangelie brengt altoos zijn eigen geest voort, slavernij en dood. Het verkondigt geen vrijheid, en geeft ze mitsdien ook niemand. Spreek het al eens van genade, dan schrikt het bij die woorden en herroept of beperkt die, zodra zij uitgesproken zijn. Dat is een onzeker evangelie, en daarom kan het geen zoete en zalige verzekering geven van de vergeving onze zonden, of de aanneming van onze personen. Het gewicht van halve op het schepsel leggende, zo kan het geen verzekering verschaffen van ons aandeel aan de Heere Jezus Christus, noch van ingebonden te zijn in het bundeltje der levenden bij de Jehovah het Lam. Er kunnen er hier zijn, en dat onder de kinderen Gods, die uit gebrek aan licht of door de werkingen der eigen gerechtigheid, een evangelie der vrije genade niet in al deszelfs omvang kunnen aannemen. Zij zijn niet vijandig van de waarheid, maar uit een zekere ijverzucht, opdat de genade niet misbruikt zou worden, menen zij dat wij zover niet gaan moesten in onze stellingen, en dat het verstandig en wijs was om het evangelie te beperken. Maar dat deze goede mensen hun bevinding wel onderzoeken, en zij zullen die in twee allergewichtigste bijzonderheden onvolkomen bevinden. Zij gevoelen zich geen verlorenen, nog heengedrevenen, of zij hebben den geest der aanneming niet ontvangen. En zolang zij aan dit Galatische evangelie blijven hangen, zullen zij nooit de ware vrijheid ondervinden, nog zich verblijden in de hoop der heerlijkheid Gods. Deze worden door eigen gerechtigheid teruggehouden van het horen der evangeliebezuin. Anderen daarentegen van een geheel verschillende aard worden teruggehouden door een wanhopen aan zichzelf. Hun taal is, ik ben zo vuil en snoot geweest, ik ben zulk een buitengewone afwijker. Ik ben met mijn genegenheden zo ver van God afgeweken. Ook is mijn hart zo slecht, mijn gemoed zo vleeselijk. Mijn verdorvenheden zo machtig, dat ik niet weet wat te doen. Wat zal ik beginnen? Wat gij doen moet en kunt, niets. Zie daar, de gehele slotsom van alles wat gij kunt doen. Cijfer al uw verrichtingen bijeen en ge zult ontdekken dat gij daaronder nul moet schrijven. Niets, volstrekt niets. En zijt gij tot dit punt gebracht, verloren en heengedreven, is dat niet uw wezenlijke karakter, uw juiste staat en toestand? Begeer dan van God dat hij zijn evangelie nabij u brengt en de grote bezijn in uw hart zal blazen. Beleid voor hem dat gij een verlorene zijt en dat hij alleen u kan behouden. Geroepen door de klank der grote bezuin, komen de verlorenen en heengedrevenen. En wat doen zij als ze komen? Achten zij de zonden klein? Spotten zij met God of misbruiken zij zijn genade? Onze tekst zegt iets heel anders. Ze zullen den Heere aanbidden op den heilige berg te Jeruzalem. Zij aanbidden hem in geest en in waarheid, in de schoonheid van zijn heiligheid. Met gereinigde harten, gereinigde consciënties en geestelijke hartstochten vallen zij voor hem neer en hun zielen gevoelen de grootheid zijn de liefde. Zulke hevig gaande gevoelens hadden zij vroeger niet en daarom konden zij de drie-enige God niet aanbidden op de heilige berg. Nog te Jeruzalem. De grote bezuin was nog niet voor hen geblazen. Het jubeljaar was nog niet aangebroken. De boeien waren nog niet geslaakt. De ketens niet gebroken, nog de deuren der gevangenis opengezet. Zij konden daarom niet aanbidden in de vrijheid en in de volheid des geestes en der aanneming. En waar aanbidden zij hem? Op de heilige berg. Door de heilige berg verstaan wij dat hij heen wijst naar de geestelijke berg Sion, de plaats waar Jezus regeert. Dit is de aloude verklaring des vaders. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Daar troont de Heere Christus immers met liefde in zijn hart, met genade op zijn lippen, met het evangelie in zijn handen. Hij zit op een heilige berg, zwaait een heilige scepter. Hij regeert in de harten van een heilig volk. De mensen spreken zoveel van heiligheid. En waarlijk, zij mogen daar wel van spreken, want het is een allerplechtigste verklaring dat zonder heiligmaking niemand den Heere zien zal. Maar tot hoedanige heiligheid strekken de meesten zich uit? Een heiligheid van het vlees, een heiligmaking van het schepsel. Zij moeten dit doen en afstand doen van dat. En als zij dit proberen en dat nalaten, dan zijn zij heilig. Zoveel gebeden moeten erop gezegd worden, zulk een aantal hoofdstukken gelezen, zoveel goede werken verricht worden. Dit, mijn vrienden, is een paapse heiligheid, de heiligende strafheid van Sint Dominicus, maar gans niet die van een geheel andere aard, onderscheiden in alle manieren, in oorsprong, in weg, in middelen en in einde. De enige ware heiligmaking is die, welke door de geest van God in de ziel voortgebracht wordt. Een andere bron of fontein is er niet. En hoe werkt hij die? Door de wet of door het evangelie? Door het evangelie voorzeker, wanneer die grote bezuin der vrijheid in de ziel klinkt. Als zij naar dezelfde klanken luistert en dezelfde geroep gehoorzaam wordt, dan aanbidt zij de Heer op die heilige berg te Jeruzalem. Dan is de ware heiligheid in de ziel ingestort, want dan zijn haar gegeven geestelijke begeerten, geestelijke hartstochten, geestelijke uitzichten, geestelijke gewaarwordingen en geestelijke harten. Dit is de heiligheid die door de geest van God in de ziel gewerkt is. En buiten die heiligmaking zal niemand de Heere zien. Maar welk een vreemde weg om heilig gemaakt te zijn. Eer een arm, verloren zondaar heilig wordt, spant gewoonlijk de zonde alle krachten met hem in. De Satan stoot hem hard aan, de verzoekingen vallen hem aan, de begeerlijkheden en verdorvenheden vermozzelen hem bijna en hij is verloren, rampzalig, ellendig onder de ophoping der wraak Gods. Wat heiligheid heeft nu deze arme ellendeling? Zijn eigen gevoel zegt hem dat zij niet meerder is dan die des Satans, en daarbij onbekwaam om haar voor te brengen, hoewel hij ook een vloed van tranen stort. noch ook niemand op de aarde te vinden die haar voor hem kan aanbrengen. Kan dit een man van God zijn? Een mens tot wie het evangelie spreekt? Een mens voor wie Christus stierf? Kan dit een kind van God zijn en een erfgenaam des eeuwige levens? Hoe? Deze arme, ellendige verlorene, deze arme, heengedrevene, ja, geliefde. Juist hij is het. Hij is een erfgenaam des hemels, een mede-erfgenaam van Christus en op weg naar de heerlijkheid. Maar, vraagt gij, of er dan geen dadelijke heiligheid, geen gehoorzaamheid der handen, nog goed gedrag des levens is? Ja, gewis. Maar gij moet oorzaak en uitwerking, wortel en vrucht, bron en stroom, niet met elkaar verwarren. Deze heiligheid wordt niet voortgebracht door gehoorzaamheid, door daden, door plichten. Wij lezen in onze tekst, het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bezuin geblazen zal worden. De bezuin van het evangelie, de welke verkondigt barmhartigheid voor ellendigen en vergeving voor schuldigen, de welke verkondigt dat Christus het werk dat de Vader hem te doen gegeven had, voleindigd heeft en de zonde uitgewist door zijn dierbaar bloed. De heengedrevene hoort, gelooft, gevoelt en neemt het aan. En als deze hemelse klanken een aangenaam geluid in zijn ziel worden, dan komt hij tot de berg Sion en tot het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. Dan neemt de Heilige Geest het uit de dingen van Christus en openbaart het aan de ziel. Zo heiligt hij hem en ontsteekt in de ziel liefde tot Jezus en gehoorzaamheid aan de waarheid. Het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden. Dit is geestelijke heiligheid, iets zozeer onderscheiden van vleeselijke heiligheid als de hemel van de hel. Mijn vrienden, hebt gij ook de zaak in dit licht beschouwd en iets van deze goddelijke kracht en dit hemels werk gevoeld? Zo niet. Dan moet ik u zeggen dat gij nog nooit de evangeliebezuin gehoord hebt. Dan werkt nog steeds in u de eigen gerechtigheid. Gij bemint een Galatisch evangelie, terwijl dat zozeer uw eigen gerechtige harten past. Maar veroordeelt daarom anderen niet en scheldt hen niet voor antinomianen, omdat zij een evangelie der vrije genade geloven en liefhebben. In mijn hart en geweten geloof ik dat ieder kind van God dat zalig zal worden, deze dingen, elk in zijn mate, alzo zal ondervinden. Het evangelie heeft geen twee verschillende geluiden. De zilveren trompet was geheel uit één stuk vervaardigd, en zo ook is het evangelie geheel uit één stuk. Deze bezuin geeft een zeker geluid. Hieruit kan het ons nu ook duidelijk worden waarom het evangelie in onze dagen zoveel veracht wordt. Het is al te rein, al te vrij, al te soeverein, al te rijk en overvloeiende. De meeste mensen scheppen er behagen in, de evangelische wijn met een aanmerkelijk mengsel van water te vermengen, omdat de reine wijn der evangelische genade al te krachtig voor hen is. Maar wie zijn het die de evangelische wijn liefhebben? Zij zijn het tot wie Lemuels moeder een bijzondere opmerkzaamheid gebood. Geef sterke drank degene die verloren gaat, en wijn degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn, dat hij drinken en zijn armoede vergeten en zijn er moeite niet meer gedenken. Spreuken 31. En zij was een wijze vrouw en ze gaf wijze raad. En wat toen waarheid was, is nog waarheid. De bitterlijk bedroefden van ziel beminnen steeds de evangelische wijn. En de verlorenen en heengedrevenen komen nog ten huidige dagen op het geluid der grote bezuin. En aanbidden den Heere op de heilige berg te Jeruzalem. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.